Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. Hier in de kerk, ook thuis met ons verbonden. We zijn dankbaar dat we deze zondag zo bij elkaar mogen zijn. En eigenlijk iedere zondag zijn we daar dankbaar voor. Ook gasten die in ons midden zijn, misschien voor het eerst of al een aantal keer te gast, ook van harte welkom. We staan stil bij de geschiedenis van Elia. Elia, dat kennen wij uit de verhalen, wandelde met God. Een prachtig voorbeeld van hoe wij onze omgang met God ook mogen ervaren. Maar dat voelt niet altijd zo. En het mooie van de geschiedenis van Elia is, de geschiedenis die we vanochtend lezen, is dat Elia dat gevoel ook kent. Dat het niet altijd voelt als wandelen met God. Want in de woestijn ziet hij het echt niet meer zitten. Maar dat is gelukkig niet het einde van het verhaal. En dominee Bart Visser zal daar vanochtend met ons over nadenken. Ik wens ons een gezegende dienst.
Deze dienst is ook een dienst waarin we ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. Volgende week. Dat staat op de liturgie aangegeven op dit moment. En ik wilde in verband daarmee iets lezen uit Lucas 4. Over de verzoeking in de woestijn. En ik zeg daar iets over, maar ik kom daar straks in de preek ook op terug. Dus helemaal aan het begin van het openbare leven van de Heer Jezus hier op aarde. En er zit ook een grote overeenkomst in met het verhaal dat we straks lezen over de profeet Elia en zijn 40 dagen in de woestijn. En nadat we dat gelezen hebben, zingen we van Psalm 130, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmbereiding. Een psalm vanuit het diepe duister op zoek en het vinden van verwachting op God. Lucas 4 vanaf vers 1, daar staat: vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal u opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan één steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor de tijd bij hem vandaan. Ziet Jezus hier in ieder geval met drie verzoekingen. Honger, de machteloosheid die daarbij hoort, de verzoeking om het aanzien, de macht van mensen te krijgen, dat ze doen wat hij wil, en om hun aanzien, dat ze hem bewonderen. In plaats daarvan kiest Jezus ervoor om God te vertrouwen, hem te dienen en alle eer aan God te geven. We gaan lezen uit 1 Koningen 19. Het is goed om even vooraf te zeggen, we vallen hierin in een hele bijzondere geschiedenis. Een hele, ja, zeer indrukwekkende manifestatie is er net geweest. Zoals er eigenlijk maar zelden plaatsvonden, ook onder Israël. Maar een moment waarop de profeet Elia het volk bij elkaar geroepen heeft. Voor een soort clash of proef op de som tussen de Baalpriesters, die de grootste invloed hebben op dat moment met een oproep om mee te doen in een cultus van de verering van Baal. Een god die tijd ook bij andere volken werd vereerd. Een grote groep priesters met veel aanhang en daar tegenover Elia als enige. En de proef op de som was een altaar wat gebouwd werd, een offer wat erop gelegd werd. En een gebed dat de God die werkelijk zou bestaan, dat offer aan zou steken. Het is een heel groot verhaal, veel mensen zullen het kennen, waarbij het doodstil blijft. Na alle moeite en pijn en de gebeden van de Baalpriesters. En na één gebed van Elia, dan komt er vuur uit de hemel. En iedereen is diep onder indruk. Als kind dacht ik vroeger ook altijd van ja, als we dat nou konden organiseren. Nou, af en toe. En dan zou toch iedereen geloven. Iedereen roept daarna ook. Het hele volk, de Heer is God, de Heer is God. Maar die ogenschijnlijke opwekking duurt precies één dag. Toen leek alles weer van ouds. Elia stond weer alleen. En Isabel, de vrouw van koning Ahab, heeft gezworen. We lezen het straks. Je krijgt nog één dag. En dan ben je dood. En toen was bij Elia de rek eruit. Op, over. Ook wat zijn geloof betreft. In de zin dat hij alle vertrouwen dat er door God iets zou veranderen in deze wereld kwijt was. Daar gaan we lezen. 1 Koningen 19. Ahab, de koning dus, vertelde Isabel, zijn vrouw, alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. En toen liet Isabel Elia de volgende boodschap brengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba, in het zuiden, te Juda aangekomen, liet hij zijn knechten achter en zelf trok hij één dagreis verder woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder een bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op. En eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. Toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stuk sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten, ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Zafat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu, en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten, die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover de lezing uit 1 Koningen 19. En straks na de verkondiging, dan zingen we het lied U bent mijn schuilplaats, Heer. Het thema voor de dienst is Laat maar, God. Eigenlijk wat Elia heel kort zegt. Je ziet de geschiedenis waarbij het gaat over de moed verliezen. Over vluchten. En over toch bij God uitkomen. Laat maar God. Dat zegt Elia. Elia, een profeet die in zijn leven en zijn optreden altijd veel indruk heeft gemaakt. Door zijn verschijning. De profetenmantel, een mantel van kameelhaar, is beroemd, symbolisch voor profeten. Johannes draagt hem later ook. En dan verdenkt iedereen terug aan die profeet die door die verschijning alleen al maar ook door zijn gedrag een diepe indruk maakt. Als er één profeet is geweest in Israël die altijd de moed had om dwars te zijn, om tegen de stroom in te gaan, om desnoods in zijn eentje degene te zijn die het volk laat weten, maar ik wil God wel trouw zijn, dan is hij het. Maar nu is Elia te moe om dwars te zijn. Want alles wat hij gedaan heeft en alles wat God heeft laten zien, lijkt voor niks. Zelfs na die grote manifestatie, die dag ervoor, eigenlijk helemaal niks verandert. En dan zakt Elia dieper weg dan ooit. Hij is moe, hij is op, hij is er klaar mee. Wat hij beschrijft klinkt als een totale burn-out, wanhoop. Misschien zelfs ook wel gewoon wat wij zouden noemen een depressie. Ook in geloof. Hij is het kwijt. En dat is best heel heftig. En tegelijkertijd is het misschien wel meer herkenbaar dan je hardop zou willen zeggen. De voorbeelden zijn er namelijk veel meer dan we graag zouden willen. En ik dacht in de voorbereiding van deze dienst, ja, wie zal zich nou aangesproken voelen? Ik denk bij dit gedeelte heel snel aan de oudere generatie. Als je meegemaakt hebt hoe het was wat kerk betreft, qua aantallen, qua betrokkenheid. Als je dan in 40, 50, 60, 70 jaar gezien hebt hoe de kerk in Nederland in ieder geval alleen maar minder lijkt te worden, kun je denk ik soms heel moedeloos van worden. Een generatie die niet zo geleerd heeft om te uiten wat je voelt. Het zit er wel. Maar ook als je, ja, ik schreef hier op middelbare, zo ongeveer van mijn leeftijd. Een generatie die al deels ziet dat heel veel van onze leeftijdsgenoten prima zonder kerk lijken te kunnen. En dat heel veel van onze kinderen heel moeilijk het lijken om te pakken. Afhaken. Er moedeloos van worden. En dan jongeren. De generatie waar nu van verteld wordt dat die eigenlijk het meest last hebben van somberheid. Dat is burn-out. 18 tot 25 is de minst gelukkige groep mensen in Nederland. Kun je als ouderen misschien verdenken, hoe kan het? Maar feit. Stoppen. Besomberen. Leven is te ingewikkeld. De druk is te groot. En als het gaat om kerk en geloof, lijkt dat ook niet het die leven direct makkelijker te maken. Missen ze inspirerende voorbeelden? Is er te veel afleiding? Wat het ook is. Het is voor heel veel ontzettend herkenbaar. En wat doe je? Wat doe je als je je moe, somber, wanhopig voelt? En een soort natuurlijke reactie is je terugtrekken. Wegvluchten. Precies wat Elia doet. Op het moment dat hij het niet meer ziet zitten, gaat hij. Hij laat iedereen achter zich. Hij heeft even nog zijn knecht bij zich, maar ook tegen die knecht zegt hij, ga maar weg. En in zijn eentje wil hij eigenlijk helemaal niks meer. Klaar met alles en iedereen. Zelfs met het leven. Het hoeft van Elia even niet meer. Hij heeft ook geen vraag meer aan God. Alleen maar de vraag om het rust gelaten te worden. Laat maar. Het is genoeg. Laat me slapen. Zelfs Elia, dacht ik. Die grote profeet. Die alles leek aan te kunnen. Samen met God. De Bijbel is super eerlijk. Ook als je je misschien niks bij voor kan stellen nog. Zie je hier in ieder geval dat iedereen kan overkomen. En dan is Elia helemaal alleen. Dan is er opeens een engel. Een boodschapper van God. Die engel zegt helemaal niks over de situatie. Hij heeft geen oordeel. Hij tikt Elia alleen aan. En zegt opstaan, eten. En Elia kijkt en dan staat er. Er ligt een broodje gebakken in kolen. En een kruik met water. Elia eet en drinkt. En valt weer in slaap. En even later is die engel er nog een keer. En dan zegt hij bijna hetzelfde, maar iets meer. Hij zegt weer, wakker worden. Eten en drinken, want anders wordt de weg voor je te zwaar. Je hebt de rust nu gehad, je hebt eten en drinken nodig, want je gaat verder. Er komt een weg. Elia vluchtte om tot rust te komen. Maar God wil dat hij verder gaat. En dan gaat Elia weer. En dan vlucht hij. Nou ja, hij is op weg opeens. Richting God. Want hij gaat naar de berg Horeb. Het symbool voor Israël van de aanwezigheid van God. Van zijn trouw. Zijn verbond. Ik ben erbij. En als Elia daar is, bij die berg, dan duikt hij weg in een grot. Hij verschuilt zich. Hij heeft bescherming nodig. En als hij daar zit, dan komt God. En God vraagt, Elia, wat doe je hier? Dat is een mooie vraag. God zegt niet, Elia, waar ben je? Want Elia was God kwijt. Maar God is Elia niet kwijt. Hij vraagt, waar ben je? Nee, hij vraagt niet, waar ben je? Hij zegt, wat doe je hier? Nou, Elia zegt, zal het kort zeggen. Ik heb alles gegeven. Voor nul effect. Ik ben als enige over. Wat heb je dan nodig? Als je zo leeg voelt. Als het op is. Wat wil je? Een wonder? Weer een manifestatie? God kan dat. God roept tegen Elia. Hij zegt, kom naar buiten. Aantreden, staat er letterlijk. Maar wat er dan als eerste gebeurt, zijn die grootste indrukwekkende dingen. Een windvlaag is een beetje een rare vertaling van wat er staat. Want een windvlaag splijt geen rotsen en is niet verwoestend. Het is een soort tornado, een orkaan. Een aardbeving. Vuur. Een daverende donderbui. Maar Elia blijft waar hij zit. Maar dan staat er, hoort hij het geluid van een zachte bries. Letterlijk het geluid van een zachte stilte. The sound of silence. Ik weet niet of je het kent. Maar als je ooit, als ik vroeger viste, 's nachts, gebeurde het soms. Dat je ver weg zit van de bewoonde wereld, ergens aan een meer. Het wordt stil, de wind gaat liggen. En de hele watervlakte zonder één rimpeling. De laatste vogel, heb je gehoord, is alleen nog maar stil. Dan, juist, is God daar. En dan komt Elia naar buiten. Ik las ergens bij iemand die zei, hij zit in de schuilkelder. In die grot. Het enige wat hij denkt nodig te hebben is de arm van God om zijn schouder. Die krijgt hij. Want God ziet hem daar. Maar hij mag er niet blijven. Vanuit die schuilkelder zegt God, naar het balkon. Aantreden. Ik ben er. Ik wil dat je bij me bent. En dan vraagt God opnieuw hetzelfde. Wat doe je hier, Elia? Dan zegt hij precies hetzelfde. Ik heb alles gegeven. Voor nul effect. En ik ben in mijn eentje over. Wat komt er dan? Heel opvallend. Geen oordeel. Geen reactie van God van nou, Elia, zo erg is het niet. Geen kritiek. Wat er komt is dat God zegt, of zegt, ja, laat merken, ik ben er. En Elia, ik stuur je gewoon weer op pad. Hij moet naar het buitenland, een koning van Israël en een opvolger. Hij hoeft niet alles te doen waarvan hij dacht dat hij het doet. En hij is niet alleen. Dus wat God laat merken is, mijn missie in deze wereld is mijn missie. Daar sta ik voor in. Zoals het nu is en hoe het in de toekomst is, is in mijn handen. Jij hoeft alleen maar jouw weg met mij te gaan. Dan gaat er hier weer. Vanuit die opdracht van God. Wat God geeft. En die Elia doet denken aan de Heer Jezus. Want Elia verliest de moed. Hij gaf het op. Hij kon het niet aan. En voor hem was het, het is te veel. Ik kan het niet dragen. Voor de Heer Jezus was het anders. Als je die geschiedenis net gehoord hebt over die bezoeking in de woestijn. Dan lees hem anders gerust nog maar eens na. Zie je hoe hij in de woestijn overwint. De Heer Jezus is in de woestijn. Hij heeft eerst 40 dagen had niet gegeten. Hij is helemaal alleen. Overwint de eenzaamheid. En hij is daar om te beginnen aan zijn missie, om uiteindelijk zelfs de dood te overwinnen. Door de Heer Jezus wordt het 100% duidelijk, die missie van God die slaagt. Dankzij hem. En daarom geldt op een hele diepe manier, je bent nooit alleen. Elia dacht het wel, dat God weg was. Maar God vond hem wel. God is jou, mij, nooit kwijt. Het tweede is, God is vaak als een engel en zegt, wees als een engel. Want het zal natuurlijk verschillend zijn. Misschien herken je het beeld van Elia. Zit je er middenin? Ben je er wel eens geweest? Ben je bang om er te komen? Of ken je iemand die het heeft? Denk aan die engel. Had geen oordeel, geen kritiek. Zelfs niet per se direct opbeurende woorden. Maar hij was er en zei, eet een brood en water, de eerste levensbehoefte. Ook als je het, juist ook als je het in dit leven heel moeilijk hebt. Maar ze staan in de Bijbel ook symbool. Voor een God die jou wil geven wat je nodig hebt. Als een engel zijn is zeggen tegen elkaar, rust is nodig, maar ook opstaan en eten. Tot je nemen wat God je geeft. Voedsel, maar ook Bijbel, gebed. En dus samen zijn, al is het maar met één ander. En het derde is, wees moedig. Kan makkelijk klinken soms, wees moedig. Maar vanuit dat wat de Heer Jezus belooft, klinkt het heel diep. Je wordt niet geoordeeld op de vraag of je het goed genoeg gedaan hebt. Op wat je bereikt hebt. De Heer Jezus heeft het oordeel gedragen. Je wordt aangespoord. Want God belooft rust, kracht en moed. Zodat jij weer op weg kan gaan. En als je dan denkt aan de viering van het avondmaal. We vieren dat in onze gemeente lopend. En er zit op een hele mooie manier precies de symboliek in van wat daar gebeurt bij Elia. En wat de Heer Jezus ook tegen ons zegt. Opstaan. Eten. En verder gaan. Rust, kracht en moed. Zodat je in plaats van te zeggen, laat maar God, vertrouwt, laat God maar. Hij zorgt, zodat wij verder kunnen. Amen.